zo ver. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113. Een lofzang, een psalm waarin we de dank en de lof aan de Heere mogen brengen. We zingen het tweede en het derde vers. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. En wie is gelijk aan onze Heere, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Vanmiddag doen we belijdenis van Gods voorzienigheid en dat met onze catechismus mee, dat is zondag 10 en daarvan dan de vragen en antwoorden 27 en 28. Als we belijdenis hebben gedaan van ons geloof, zingen we van Psalm 99 het eerste en het achtste vers. God de Heer regeert en geef dan eeuwig eer aan onze God en Heer. 99, 1 en 8 na de geloofsbelijdenis die naspreekt wat de kerk van de reformatie zegt in zondag 10. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? de almachtige, de alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en ook alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat we weten dat God ons, dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn. En in alles dat ons nog kan overkomen, een goed toevoorzicht, veel vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, die dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. We lezen ook vanmiddag een gedeelte uit de geschiedenissen van de profeet Elisa, 2 Koningen 5. Het gaat over Naaman, die weer bij Elisa terugkomt om te danken voor zijn genezing. 2 Koningen 5, vanaf het 5e tot en met het 19e vers. Twee Koningen 5, vanaf het 5e vers. Toen zei de koning van Syrië, ga heen, kom en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkels goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël en zei, zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat ge hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde als de koning van Israël de brief had gelezen, dat hij zijn klederen scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen, te reinigen. Want voorwaar merkt toch en ziet dat hij een oorzaak tegen mij zoekt. Maar Het gebeurde als Elisa, de man van God, gehoord had dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij tegen de koning, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat hem nu tot mij komen, zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Zo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode en zei: ga heen en was u 7 keer in de Jordaan en uw vlees zal terugkomen en u zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig, zeer boos, trok weg en zei: zie, ik zei bij mezelf, hij zal zeker uitkomen en staan en de naam van de Heere van zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Zijn niet Abana en Parpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle rivieren, alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? En zo wendde hij zich en trok weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tegen hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u iets groots had gezegd, zou u dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tot u gezegd heeft: was u en u zult rein zijn. Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 keer naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam terug als het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Toen keerde hij weer naar de man Gods, hij en zijn hele leger. En kwam en stond voor zijn aangezicht en zei: zie, nu weet ik dat er geen God is op de hele aarde dan in Israël. Nu dan, neem toch een zegen van uw knecht. Maar Elisa zei: zo waarachtig als de Heere leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien ik het neem. En hij hield bij hem aan, opdat hij het nam, maar hij weigerde het. En Naaman zei: zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde van een juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. In deze zaak vergeven de Heere uw knecht. Wanneer mijn Heer in het huis van Rimmon zal gaan om zich daar neer te buigen, en hij op mijn hand leunen zal, en ik mij in het huis van Rimmon neerbuigen zal, als ik mij zo neerbuigen zal in het huis van Rimmon, de Heere vergeve toch uw knecht in deze zaak. En hij zei tot hem: ga in vrede. En hij ging van hem een kleine streek land. Tot zover 2 Koningen 5. Voordat we de boodschap met elkaar willen overdenken, gaan we eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Trouwe en barmhartige Heere, zonder u kunnen wij niets doen. En uit uw hand ontvangen we alles. Zonder u kunnen we niets doen. Dat betekent dat we diep afhankelijk zijn van uw zegen als het gaat om ons werk. Als het erom gaat dat we naar school gaan, kunnen niets vanuit onszelf doen. We zijn ook diep afhankelijk van u als het gaat om ons eten en ons drinken, de instandhouding van ons leven. Het komt ons allemaal toe uit uw milde hand. En daarom zijn we vanmiddag hier. In de kerk, of luisteren we mee naar deze dienst, om uw naam te erkennen. Om u te danken voor wat u ons in de afgelopen tijd weer hebt geschonken. Heere, wilt u onze ogen en onze harten ervoor openzetten wat we allemaal ontvingen. Zelfs de kleinste dingen moeten we als zegen van u leren zien. En wilt u geven dat we er vanmiddag dan ook echt een open oog voor mogen hebben. Dat we de dingen die we iedere dag opnieuw mogen ontvangen niet als vanzelfsprekendheden beschouwen. Maar als gaven van uw milde hand ontvangen. Heere, open ons hart dat we echt dankbaar mogen zijn. Dankbaarheid valt ons dikwijls erg moeilijk. Maar als we werkelijk beseffen wat u schenkt, en als we dan ook beseffen dat we geen rechten hebben, dat u ons alles uit genade hebt geschonken, Heere, dan kan het toch niet anders of die dankbaarheid die zal in ons hart opwellen, zoals water uit een bron. En u heeft er recht op dat we u danken, dat we uw naam prijzen, dat we u de lof toebrengen met onze lippen, maar voor alles met ons hart. Zegen ons, Heere, leid ons door uw Heilige Geest. En als we zo meteen uw woord zullen opendoen om dat te overdenken, wilt u ons dan door uw woord tot die waarachtige dankbaarheid gaan brengen. Dat we vanmiddag mogen lijken op Naaman die weer terugkwam om te danken. Heere, zegen ons, zegen onze jongens en meisjes, onze kinderen ook, dat ook zij iets van Naaman mogen hebben vanmiddag die terugkwam om te danken. Heere, we bidden om uw zegen. We dragen vanmiddag ook in het bijzonder aan u op, allen in het midden van onze gemeente die ernstig ziek zijn. We denken aan onze broeder Engelen, die naar de mens gesproken heel dicht bij zijn sterven is. Wilt u met hem zijn, Heere? Wilt u hem ondersteunen? We dragen ook zijn vrouw van harte aan u op. Wees ze nabij in deze moeilijke uren van hun leven. We bidden ook voor onze zuster Schuurman uit de Engelenburg, die ook steeds zieker wordt en steeds zwakker. Laat ook zij mogen ervaren, Heere, dat u haar omringt met uw zorg en met uw liefde. Heere, ontfermt u zich over ons. Zegen ons. En dat op grond van uw genade in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Want andere grond is er immers niet. En als we zo tot u komen, dan kunnen we ook alleen maar zeggen, Heere, alleen om Christus wil uit genade. Amen. Psalm 65. We zingen daarvan het zesde, het zevende en ook het negende vers. En Psalm 65 heeft heel wat te zeggen over waarvoor we dan vandaag bij elkaar gekomen zijn. De dankzegging voor dat wat we uit Gods hand hebben ontvangen. God heeft ons voedsel uit de aarde doen ontspruiten. 65, 6, 7 en 9. Het uitgangspunt is het 15e vers van 2 Koningen 5. En nu lees ik hem uit de herziene Statenvertaling. De macht van de gewoonte had ik mijn eigen vertaling, Statenvertaling, vanmiddag weer gelezen. Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor hem staan en zei: zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is in Israël. Nu dan, neem toch een geschenk aan van uw dienaar. We zingen straks uit Psalm 118, het eerste vers. Laat ieders Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit en zijn goedheid gaat het al te boven. Gemeente, jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft de 10 Melaatse mensen genezen. En dat inderdaad allemaal tegelijk. En als hij één van hen genezen had, was het al een wonder geweest. Maar nu 10 tegelijk, dat was een geweldig groot wonder. Daarna stuurde de Heer ze naar de priester in de tempel, want die moest gaan controleren of ze wel echt genezen waren. En natuurlijk waren ze volkomen genezen. De Heere doet geen halve werk. Hoeveel van die mensen kwamen terug om te danken? Wat denk je? Alle 10? Nee. De helft dan misschien? 5 van de 10? Ook niet. Er kwam maar eentje terug om te danken. 1 van de 10. Hoe vond de Heere dat? Heel verdrietig. En hij zei: waar zijn nou de 9? Waar zijn nou die anderen allemaal? Waar zijn ze nou om te danken? Ze waren er wel op de biddag. Ze waren er wel om te vragen: Heere, genees. Maar toen de Heere zijn zegen gaf en die genezing op een wonderlijke manier had gegeven, toen waren ze er niet om te danken. Waar zijn de 9? Danken. Moeilijk? Ja, kennelijk wel. Kennelijk wel. Vanmiddag lezen we over een Melaatse man die ook genezen is. En nu in het Oude Testament, hè, we kennen hem wel, hè, jij kent hem ook wel, Naaman. Naaman, genezen van de Melaatsheid door een wonder. En gaat hij dan terug? Gaat hij dan meteen naar huis, naar Syrië terug? Net als die 9 Melaatse die gewoon tot de orde van de dag overgingen. Nee. Naaman komt terug om te danken. Dat is wat we lezen hier in vers 15. Toen, na zijn genezing, toen keerde hij terug naar de man Gods. Dus Naaman was dankbaar. En wat leren wij daarvan? Dat we dankbaar moeten zijn. Wat leren we verder van Naaman? Hoe wij dankbaar mogen zijn. Want we wilden vanmiddag ook bij stilstaan wat hij dan tegen Elisa zegt en waar hij zijn dankbaarheid dan ook in laat zien. Dus we willen vanmiddag met elkaar stilstaan bij een dankbare Naaman. En dan 2 dingen: dat we dankbaar moeten zijn en hoe we dat dan moeten zijn. Dat we dankbaar moeten zijn en hoe we dat we dan dankbaar moeten zijn. Naaman. Ach, je kent hem wel, hè. Je hebt al van jongs af aan, hè, die verhalen over hem gehoord. Ja, hij is generaal in het leger van de Syriërs. Waar ligt Syrië? Syrië ligt aan de noordoostgrens van Israël. Vandaag de dag is Syrië nogal eens een keer in het nieuws. En dat komt omdat er heel wat mensen zijn in Syrië die opstaan tegen hun overheid. Die overheid die behandelt hen slecht. Syrië is een van de landen waarin hetzelfde gebeurt als in Egypte, Tunesië, Libië en Jemen. Generaal Naaman. Hij komt uit Syrië. Hij stond in hoog aanzien bij zijn koning en ook bij de mensen. Want deze Naaman die had ervoor gezorgd dat het leger van de Syriërs heel vaak klinkende overwinningen had behaald. En hoe gaat het dan, hè? Als mensen iets geweldigs doen, dan worden ze bejubeld. Dan worden ze vereerd. Het tegenovergestelde is trouwens ook waar, hè? Als mensen niet succesvol zijn, dan worden ze verguisd. En je ziet het nog wel eens in de sport, hè? In de sportwereld ook. Hè? Als men een succes geboekt heeft, nou dan staan de mensen rijendik om ze toe te juichen. En als er geen succes geboekt is, dan moet de verantwoordelijke trainer maar heel gauw weggestuurd worden, want die heeft alles op zijn geweten. Verguizing, verering. Het ligt soms ontzettend dicht bij elkaar, hè? Naaman heeft heel wat successen mogen boeken. Hij staat in hoog aanzien. Maar, ik zei het al, we lezen vanmiddag dat hij dankbaar is. Dat hij dankbaar is voor zijn genezing. Dat hij terugkomt bij Elisa de profeet. En dat is natuurlijk heel wonderlijk. Een Syrische generaal, een heidense generaal, komt terug bij een profeet van de Heere in Israël om te danken. Je zou zeggen, wat heeft die man daar nou te zoeken? Hoe komt hij daar nou bij? Nou, dat heeft nou allemaal te maken gehad met zijn ziekte. Naaman, sterk, geweldig sterk, maar hij was niet immuun voor ziekte. En dat geldt trouwens van niemand, hoor. Dat geldt van niemand. Niemand is immuun. Als erop aankomt, zijn we allemaal broos en teer. Ook jij, ook al ben je jong. Je kunt ziek zijn, zomaar ineens. Je kunt zelfs heel erg ziek zijn. Er zijn ook kinderen. Afgelopen zondag overleed nog een kind van 10 jaar aan een hele ernstige ziekte. En dat kwam in het nieuws op de een of andere manier. Je kunt nog zo gezond zijn, je kunt nog zo sterk zijn, maar je bent als mens maar heel broos en heel teer. Als je jong bent, dan sta je er vaak niet bij stil, hè. Als je ouder wordt, nou, dan gaat het meer voor je leven. Je wordt er ook wel bij bepaald. Als je ouder wordt, ga je merken dat bepaalde dingen in je leven niet meer zo makkelijk gaan. En soms ook dat er alweer wat gebreken gaan komen en die gebreken nemen alleen nog maar toe. Hoe ouder, hoe meer gebreken. Ik ben broos, ik ben zwak als mens. Ook Naaman, de sterke generaal van Syrië, zwak en broos. Welke ziekte heeft hem getroffen? Melaatsheid. Wat is melaatsheid? Nou, dat was een hele ernstige ziekte, jongens en meisjes. Een ziekte waar je aan stierf in die dagen. Ik zal me niet vertellen hoe het er allemaal uitzag en zo. Dat is gruwelijk, hoor. Het was een besmettelijke ziekte ook, hoor. Als je melaats was, dan mocht je niet meer bij gezonde mensen wonen. Want dan kon je ze aansteken. Dus dan hadden ze in heel wat dorpen en heel wat steden hadden ze buiten de stad of buiten het dorp hadden ze plekken waar die mensen bij elkaar moesten wonen. Nou moet je indenken. Dan woon je thuis, ben je gezond en wel, ben je vader en moeder, krijg je melaatsheid. moet je helemaal buiten het dorp of de stad bij andere melaatsen voortaan gaan wonen. Dat is verschrikkelijk. Wat een lijden. Nee, als je melaats was, dan was je niet te benijden. Dat was vreselijk. En nou ook die succesvolle generaal uit Syrië, die Naaman, die heeft melaatsheid gekregen. Weet je, dat betekent dat hij binnenkort ook zijn generaal zijn kwijtraakt. Hij kan zo niet meer functioneren. Nee, natuurlijk niet. De grote generaal moet naar huis. De grote generaal zal binnenkort aan zijn ziekte sterven. Dat is wat er van een mens, hoe hoog geplaatst, uiteindelijk overblijft. Natuurlijk heeft hij alle mogelijke artsen in Syrië heeft hij gevraagd, kan ik nog beter worden, kun je nou wat voor me doen? Maar ze hebben allemaal hun hoofd geschud. Nee meneer Naaman, hoe graag of het ook zouden willen, maar we kunnen niks meer voor u doen. Helaas. Een boodschap die duizenden mensen vandaag de dag krijgen. U bent uitbehandeld, we kunnen niets meer voor u doen, was ook de ernstige boodschap die Naaman meekreeg. Nou, had hij thuis een dienstmeisje. Dat dienstmeisje, dat staat ook in dit stukje. Dat dienstmeisje, dat was eigenlijk een Israëlitisch meisje. En toen hij eens een keer weer Israël was binnengevallen, toen had hij ook met zijn leger dat dienstmeisje krijgsgevangen gemaakt. Gevangen genomen. Dat was natuurlijk voor dat meisje heel erg. Maar goed, hij heeft dat meisje goed behandeld. Dat meisje is bij hem in huis gekomen en ze zorgen goed voor haar en dat blijkt ook wel dat de verhouding ook goed is. Want wat zegt dat meisje op een gegeven moment? Die zegt van, ach, was u nou maar bij de profeet in Samaria geweest. Dan zou u een andere boodschap hebben gekregen, want de profeet zou u wel hebben kunnen genezen. Een wonderlijke boodschap. De profeet zou u wel hebben kunnen genezen. En toen Naaman die boodschap hoorde, toen heeft hij alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk naar Samaria te reizen en om naar de profeet Elisa te gaan. Want over die profeet ging het. Die profeet werd door het meisje bedoeld. Elisa in Samaria. En even later zie je daar de paarden en de wagen van Elisa rijden door de straten van Samaria. En ze hebben het adres opgekregen waar de man woont. En ja, daar zijn ze er. En de wagen houdt stil. Een van de knechten stapt af. En die gaat naar het huis van Elisa. En die vertelt wie er is en waarom. En dan stuurt de profeet, die stuurt zijn knecht Gehazi terug naar de wagen, om dan het antwoord van Elisa aan Naaman door te geven. En dan is het antwoord is eigenlijk maar heel erg kort. U moet u 7 keer in de Jordaan, de rivier, de Jordaan gaan wassen en dan zult u weer genezen. Dus Elisa komt niet zelf naar buiten om met Naaman te spreken. Hij stuurt gewoon zijn knecht met die korte boodschap. En daar is Naaman vreselijk boos over. Dat doe je toch niet? Hij, die geweldige generaal, die er die gewend was dat iedereen als een knipmes voor een boog. Die overal waar die kwam, die werd met veel buigingen binnengehaald. Hè. Hij had verwacht dat de profeet naar de wagen zou komen en dat hij zou zeggen van, ja meneer Naaman, ik wil u graag van dienst zijn en ik zal voor u bidden en ik zal ervoor zorgen dat God zijn zegen geeft. En, nou, en dan had hij, zo stelde Naaman zich voor, dan had de profeet dus een beetje met de handen over het lichaam moeten strijken, over de zere plekken. En dan, ja, zo had hij dat moeten doen. Dus hij had het helemaal voor zich, hoe het moest gebeuren. Maar wat doet die profeet? Die doet eigenlijk niks anders dan alleen maar een knecht sturen en zeggen van 7 keer wassen in de Jordaan. En dat is het dan. Nou, hij voelt zich behoorlijk onteert deze Naaman. Zo doe je dat niet. Ik ben wel Naaman, hè? Ik ben niet wie dan ook. De eerste, de beste. Ik ben Naaman. Zo ga je niet met hooggeplaatsten als ik om. 7 keer wassen in de Jordaan. En in de Jordaan zo'n miserig moddersloot. Bij ons in Damascus hebben we tenminste hele grote mooie rivieren, de Arbana en de Parpar. Ha, dat zijn rivieren, daar zal ik me wel in wassen. Ik ga niet in die Jordaan mee wassen. Is die profeet nou helemaal? Nou, onverrichte zaken wil hij weer terug naar Syrië gaan. En dat hij dan uiteindelijk toch niet teruggaat, dat is te danken aan zijn knechten die hem weten om te praten van, ach, probeer het nou toch eens. Hè. Baat het niet, het schaadt toch ook niet. Hè. Het is toch een profeet die het tegen u zegt. En dan laat hij zich ompraten en dan gaat hij inderdaad naar de Jordaan. En dan wast hij zich 7 keer, dompelt hij zich 7 keer in het water onder. En wat gebeurt er? Ja, wat denk je? Wat God door Elisa beloofd had. Wat God belooft, gebeurt. Zijn melaatsheid verdween, zijn lichaam werd weer opnieuw gezond. Hij kreeg het vlees als van een kleine jongen. Wat een wonder. Wat geen dokters konden, nog in Israël, nog in Syrië, dat heeft de Heere gedaan enkel door het geloof dat Naaman uiteindelijk toch mocht hechten aan de boodschap van de profeet. Nou, wat denk je? Zou het vreemd geweest zijn dat Naaman, nadat hij gezond werd, dat hij meteen weer teruggegaan zou zijn naar Syrië? Wat zou jij gedaan hebben? Als jij Naaman was geweest, misschien had jij dan wel gezegd van, nou, wat geweldig, ik ben helemaal gezond, ik wil meteen terug naar huis, ik wil het mijn vrouw laten zien, ik wil het vertellen hoe het allemaal gegaan is, ik wil de koning het vertellen en alle andere mensen. En dan wil ik weer gewoon mijn werk kunnen doen, want dat is toch geweldig, ik ben weer helemaal gezond, mens. Geweldig. Wat zou jij gedaan hebben? Zou jij nadat je genezen was dan meteen teruggegaan zijn? Wat deed Naaman? Toen keerde hij terug naar de man God. Zie je het staan? Dus hij gaat terug. Hij gaat terug. Waarom gaat hij terug? Hij gaat terug om te danken. Gaat hij de profeet danken? Nee. Daar zal ik het zo meteen nog wel over hebben. Hij gaat terug om God te danken. Want hij beseft dat het niet de profeet is, maar het de Heere is die hem genezen heeft. Hij gaat terug om te danken. Ja, maar dat spreekt toch voor zich, denk je dat? Spreekt dat nou voor zich? Denk nog eens even weer aan die 10 Melaatse mannen waar ik het aan het begin over had. Hè? Hoeveel kwamen er ook alweer terug om te danken? Ja, eentje. Dus het ligt niet voor de hand om terug te komen om te danken. Danken is zo makkelijk nog niet hoor. Ook voor ons niet hoor. Maar deze Naaman komt terug om te danken. En hij leert ons in de allereerste plaats dat het zo belangrijk is dat we terugkomen bij de Heer. Terugkomen met de zegeningen, de weldaden die we van hem hebben gekregen. Nou, waar Naaman voor moest danken is natuurlijk wel heel duidelijk zijn genezing. Maar waar zou jij nou voor mogen danken? Gezondheid? Naaman kreeg de gezondheid terug van de Heer. Zou het ook bij ons zo zijn dat wij elke keer weer opnieuw gezondheid van de Heer ontvangen? Wat denk je? Of is het vanzelfsprekend dat je gezond bent? Of als je eens een keer wat griep hebt en, of een verkoudheid en zo en je wordt daarna weer gezond, is dat allemaal normaal? Spreekt dat allemaal voor zich? Nee, hè? Gezondheid is een gave van God. En als je die gezondheid ontvangt, ook jij, ook al ben je jong, dan betekent dat dat we hem daarvoor mogen danken. Elke keer weer opnieuw. En wat denk je van school? Je mag je werk op school doen, nu alweer sinds dat de vakantie afgelopen was in eind augustus. Hè. Je bent alweer een paar maanden naar school, je hebt alweer herfstvakantie gehad. Dat je werk op school kunt doen. Nee, ik heb het er niet over dat je het altijd leuk vindt, maar dat je werk op school kunt doen. Is dat nou gewoon of ontvang je nou de kracht van de Heer om dat te kunnen doen? Wat denk je daar nou zelf van? Ja, je ontvangt het. Je ontvangt het. Zullen we dan ook de Heere daarvoor niet gaan danken straks? We hadden ook in de afgelopen tijd, in de afgelopen maanden, zo tussen de middag en vandaag, in het afgelopen half jaar, hadden we weer genoeg te eten en te drinken en we hadden er nog wel een beetje meer bij ook. Wie doet ons voedsel groeien? De Heer. Psalm 65 hebben we gezongen. Heb je meegezongen? Uw goddelijke hand maakt de opgeploegde voren dronken. Voren, dat is dus eigenlijk wat je ploegt in de aarde waarin gezaaid wordt. En u geeft dat uit die weken kluit waar de droppelende nat is ingezonken, waar het water in is gevallen, gezegend voedsel spruit. God geeft je voedsel. Dat koop je dus niet bij de supermarkt, omdat het allemaal vanzelf spreekt, maar dat koop je bij de supermarkt, omdat de Heer het allemaal eerst heeft doen groeien. Begrijp je dat nog? Als je brood eet dat God het je gaf. Zouden we hem er dan niet voor danken? Want er zijn ook heel wat kinderen op deze wereld die helaas gebrek hebben. Dat is heel erg. We zullen straks ook aan hen in het gebed moeten denken. Waren er jongens en meisjes in de afgelopen tijd in ons land aardbevingen, overstromingen, zoals in Turkije en in Thailand de afgelopen weken? Was er bij ons oorlog, zoals in Libië of in Irak? Nee, nou kun je denken, dat is ver van mijn bed. Dat is ook ver van jouw bed. Maar het heeft wel alles te maken met de zorg van de Heere voor ons leven. Wat een zegen! Dat we in vrijheid, in voorspoed mogen leven, zonder rampen en zonder oorlog. We mogen de Heere daar dankbaar voor zijn. Het spreekt niet vanzelf. Of dacht je dat het vanzelf is? Waarom hebben die mensen in die landen die ik net noemde het dan zo moeilijk en wij in dat opzicht het niet? Is het niet een wonder van Gods ontfermende liefde over ons? Een ander iets, werden wij in de afgelopen tijd tegengehouden om naar de kerk te gaan? Het gebeurt wel in Noord-Korea, mag je niet naar de kerk. Mag je zelfs je Bijbel niet hebben? Zie je hoe belangrijk het is dat je dat weet, dat je dat ook echt beseft. Want nu ga je begrijpen hoe de Heere ons ook daarin zegent. Hè? We mogen in een vrij land wonen, we mogen vrij naar de kerk gaan, we mogen vrij de Bijbel open doen. Elke dag weer opnieuw. Wat een zegen. En misschien weet jij nog wel meer dingen te noemen uit je eigen leven, waarvoor je mag danken. Ik zou eigenlijk willen zeggen, probeer dat vanmiddag dan voor jezelf dan maar eens even op een rij te zetten. Wat geeft de Heere mij? En waar mag ik hem dan vandaag voor danken? Nou, wat voor onze jongens en meisjes geldt, geldt natuurlijk ook voor ons die ouder zijn. Is er niet genoeg reden om dankbaar te zijn, gemeente? Dat we weer te eten te drinken hadden. Dat we ons werk weer konden doen als we geroepen zijn om dat te doen. Dat we nog in vrijheid wonen. Dat we ons geen strobreed in de weg wordt gelegd om samen gemeente te zijn. Dat we zo'n prachtig kerkgebouw ook mogen hebben. Allemaal voorrechten, maar zien we ze nog als voorrecht? Daar hangt natuurlijk heel wat van af, want als we dat niet meer doen, dan zullen we ook niet dankbaar zijn. Maar als we het wel beseffen, dan zeggen we, hoe is het mogelijk, Heere, dat u ons zoveel geeft? Ik kan me voorstellen dat er broeders en zusters in ons midden zijn, of die meeluisteren via de kerktelefoon, dat ze zeggen, nou, het is eigenlijk allemaal wel waar wat je zegt, maar ik vind het toch zo ontzettend moeilijk om vandaag dankdag te houden. Waarom? Ja, die ziekte kwam er in mijn leven. Die ernstige ziekte. De aftakeling is doorgegaan de afgelopen periode. Een ander zegt, ik mis mijn dierbare waar ik niet overheen kan komen. Ik heb zorgen in mijn gezin over de kinderen. Ik heb problemen op mijn werk. Ik heb spanningen in mijn leven als het gaat om de toekomst. Je weet toch ook wel, dominee, dat het allemaal niet zo makkelijk is tegenwoordig. Hè? Je bent toch niet, om zo te zeggen, een vreemde in Jeruzalem. Je weet toch dat de donkere wolken zich samenpakken boven ons allerhoofd in economisch opzicht, hè? Nou, dat betekent voor mij, hoe zal het nou gaan met mijn werk? Hoe zal het zich ontwikkelen met mijn bedrijf? Hoe gaat het nou straks allemaal? Ouderen onder ons die zullen zeggen, gaan we nou weer van die tijden beleven als bijvoorbeeld vlak voor de oorlog? Ik zal niet ontkennen dat we zorgen kunnen hebben. Of dat we als we de achterliggende periode overzien, dat we zeggen, nou, Het is allemaal zo voor de wind niet gegaan. Dat kan. Maar zullen wij dan onze zorgen ook maar niet bij de Heere gaan neerleggen? Waar zullen we ze anders brengen? Zegt de Heere dan ook niet in zijn woord, werp al uw bekommernis op mij. En zullen we ondanks de zorgen en de moeite toch ook niet vergeten om te danken voor de zegeningen die we ontvingen. En laten we niet vergeten dat we geen enkel recht hebben. We verdienen niets. Alles wat we meer kregen is genade. Zullen we dan ook maar niet het voorbeeld van de Aman volgen en terugkomen om te danken? Hij keerde terug bij de man Gods. En hoe dankte hij? Ik zei al, hij heeft niet Elisa gedankt voor de genezing, want hij begreep heel goed dat dat maar een mens is. Hè? En dat God door Elisa heeft gesproken. En hij zei dan ook, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël. In Syrië diende hij de afgoden, de beelden, maar nu wist hij dat die afgoden eigenlijk alleen maar goden van steen en van hout zijn. Daar kom je niet zo ver mee. Hij had nou de Heere leren kennen als de levende God. En hij erkende hem voor al de weldaden. Kijk, en dat is nou dankbaarheid. Was dankbaarheid? De Heere erkennen voor zijn weldaden. Het is zeggen, het is beleven. Wat zal ik hem vergelden voor al de weldaden die aan mij zijn bewezen? Het is zingen. Looft de Heere, want hij is goed. En zijn goede tierenheid is tot in alle eeuwigheid. Dankbaar zijn met het hart, maar dan uitzicht dat met je mond. Je spreekt ervan. Je kan niet meer zwijgen. Het tweede waarin hij zijn dankbaarheid toont, dat is dat hij geschenken wil geven aan de Heere. Het waren geen kleinigheden die hij bij zich had. Hè. Ontzettende hoeveelheden zilver en goud en kleding. En hij wil het allemaal aan de Heere kwijt. Als gave van dankbaarheid. Elisa wil het niet ontvangen. Waarom niet? Nou, dat heeft daar weer mee te maken, jongens en meisjes, dat Elisa, die wilde op dat moment Naaman leren, dat als je weldaden van de Heere ontvangt, dat die kosteloos zijn. Daar betaal je niet voor. En waarom moest Naaman dat leren? Nou, het was een heidense man. Hij kwam uit Syrië. In Syrië was het zo dat als je de afgoden, hun goden, iets vroeg, moest je wel betalen. Moest je vooraf betalen. Anders kon je dan eigenlijk helemaal nergens op rekenen. En dan laat Elisa nu weten aan Naaman, zo werkt het bij de Heere niet. Daar betalen wij niet voor zegen. Die ontvangen we. Hij schenkt ons dat. Gratis. Omdat er al voor betaald is. Hij schenkt ons alles omdat zijn eigen lieve zoon voor al de zegeningen heeft betaald. De Heere Jezus heeft ook voor de gewone dingen van ons leven betaald met zijn leven aan het kruis. Is het dan verkeerd om iets aan de Heere te geven? Straks dankdag collecte. Moeten we dan zeggen dat dan maar niks extra's in? Nee, dat is de bedoeling natuurlijk niet. Want het gaat niet om het betalen, maar het gaat om de dankbaarheid. En als je werkelijk dankbaar bent voor wat je ontving, dan komt God er niet met een voortje vanaf. Dan blijkt dat ook uit je gaven. Alleen, je geeft het niet om te betalen, maar om de Heere te eren voor wat hij heeft geschonken. En dan nog één ding. Die dankbaarheid van Naaman, die komt ook op een hele mooie manier tot uitdrukking, als die aan Elisa vraagt, mag ik ook wat aarde meenemen naar Syrië. En waarom wil hij nou grond van Israël mee? Nou, hij wil dan straks in Syrië, wil hij op die grond uit Israël, wil hij een mooi altaar maken. Een altaar voor God. Want hij wil de Heere gaan offeren en hij wil niet meer aan die afgoden gaan offeren. Dus hij wil, om zo maar te zeggen, zijn dankbaarheid iedere dag opnieuw wil hij tonen door offers te brengen aan de Heere. Hij wil die afgoden niet meer eren. De Heere dagelijks dienen. Nou, dat is nou echt dankbaarheid. Hè? Want natuurlijk is het mooi dat we vandaag dankdag houden. Maar als dat nou alleen maar vandaag zou zijn, dan is het wel heel karig, die dankbaarheid. We mogen de Heere elke dag dankbaar zijn. En waar blijkt die dankbaarheid uit? Dat we zeggen, Heere, u te dienen, daar gaat het nou om. De afgoden, ze zijn er genoeg hier beneden, maar ik wil er tegen strijden. Ik wil die afgoden niet dienen. Nee, geld en goed, die wil ik niet dienen. Alles wat mij van u wegvoert, ik wil ermee kappen. Ik wil u alleen dienen, Heere. Dat is nou echte dankbaarheid. Hè? En daar komt het op aan, je leven toewijden aan de Heere die zoveel uit genade aan je geeft, elke dag opnieuw. Naaman was dankbaar voor zijn genezing. Dankbaar in woord en in werk. Laat Naaman vanmiddag voor jou, voor u, voor mij, voor ons allemaal een voorbeeld mogen zijn. Amen. Zullen we onze meisjes, gemeente, samen de Heere danken. Genadige, barmhartige Heere in de hemel. Wij willen uw naam danken voor wat we van u hebben ontvangen. En dat is zoveel. We hebben in de afgelopen tijd weer genoeg te eten en te drinken gehad. En er was nog veel meer dan dat we nodig hadden. Er was zelfs overvloed. We konden kiezen. U heeft het ons gegeven. Heere, wilt u ook zijn met al de kinderen op deze wereld die gebrek lijden? Al de mensen die niet elke dag hun maag kunnen vullen met het nodige voedsel. Er zijn op deze wereld op dat opzicht nog zoveel mensen in nood. We dragen ook hen vanmiddag van harte aan u, die daarover gaat, op. U heeft ons, en dat geldt voor velen van ons ook, gezegend in de afgelopen tijd met gezondheid. En dat spreekt niet vanzelf. Ook daarvoor willen we uw naam hartelijk danken. We bidden ook, Heere, of u wilt zijn met allen, ook onder ons, maar niet alleen onder ons, maar alle mensen die ziek zijn. Wilt u ze nabij zijn? Het is niet gemakkelijk als we ervaren dat we broze mensen zijn. Wilt u de middelen die mogen worden gebruikt tot genezing ook zegenen. Maar er zijn ook heel wat mensen die niet meer genezen kunnen worden. Heere, wilt u hen ook nabij zijn en hen zicht geven op het eeuwige leven dat er is in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo wilt u ons altijd gezond maken, al is het niet voor dit, dan voor het toekomende leven. Heere, we zeggen uw naam dank dat velen van ons ook in de afgelopen tijd weer konden werken. Jongens en meisjes op school, ouders thuis of waar ze hun werk ook maar mogen doen. U hebt ons de kracht ervoor geschonken. U hebt ons gezegend, Heere. En we willen uw naam ervoor erkennen. We willen terugkomen bij u, net als Naaman terugkwam bij Elisa. We willen terugkomen bij u om te danken. U hebt er recht op. U wilt ook door ons gedankt worden. Heren, we denken ook aan mensen die, hoewel ze dat misschien graag hadden willen doen, niet meer konden werken. Om wat voor reden ook, omdat er geen werk was, of omdat ze ziek waren, of omdat er andere omstandigheden waren. Wilt u ook aan hen denken? Wilt u ook denken, Heren, aan allen, ook onder ons, die misschien met heel veel spanningen geconfronteerd worden, als het juist om deze dingen gaat. De economie hapert. Donkere wolken pakken zich samen. Het kan ook ons soms benauwen. Maar geef ons toch ook dan vertrouwen in u, op uw woord, op uw belofte. Zegen ons ook dan. Heren, we mogen uw naam ootmoedig dank zeggen dat we ook in de afgelopen tijd gespaard bleven voor rampen en oorlog op andere, in andere gebieden van de wereld waren aardbevingen, overstromingen. Waren oorlogen, burgeroorlog, verschrikkelijke situaties allemaal, die diep ingrijpend zijn en waar mensen ook met betraande ogen bij staan. Heere, wilt u onze dank aanvaarden voor het feit dat we nog in betrekkelijke rust en vrijheid mochten leven. Maar we denken ook aan de mensen in die gebieden waar we het net over hadden, wilt u hen ook omringen met uw zorg en geven dat de mensen daar ook hun toevlucht leren nemen vanuit de noden naar u. Heren, u heeft ons nog vrijheid gegeven, ook om uw naam te belijden, om als gemeente nog in alle rust samen te komen, elke zondag maar weer opnieuw en door de weeks. Er was altijd weer gelegenheid om uw woord te openen. We vinden het zo gewoon, maar het is een bijzonder voorrecht. Zeker als we denken aan christenen die verdrukt en vervolgd worden. Heren, wilt u ons werkelijk dankbaar maken voor het voorrecht dat u ons geeft? En wilt u ook de christenen in de verdrukking bijzonder ondersteunen en gedenken. Zo willen we samen uw grote naam ootmoedig erkennen, Heer. Voor al de weldaden, voor al de zegeningen die we uit uw hand ontvangen. En we kunnen de woorden niet vinden die verwoorden wat er in ons hart mag leven. U komt alle lof en alle eer, alle dankzegging toe, Heer. U bent goed voor ons. En we bevelen ons ook in de komende tijd bijzonder in uw hoede aan. Blijft u zich over ons ontfermen, want we kunnen niet zonder uw zegen, Heer. Dat is het meest nodig. En we beseffen ook dat we geen rechten kunnen laten gelden. Dat we geen verdiensten hebben. Maar wij mogen toch pleiten op de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat hij aan het kruis volbracht is toch de bron van alle zegeningen, zowel geestelijk als maatschappelijk, in elk opzicht. Wilt u ons in hem aanzien en in hem uw zegen blijven schenken? Aanvaard onze gebrekkige dank, Heere, en blijf ons in uw gunst gedenken, uit genade om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 138, het eerste vers, dat luidt: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. Een toepasselijk vers lijkt me om vanmiddag mee te besluiten. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.